Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede en het vierde vers van Psalm 100. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt, en want goede tieren is de Heer. 2 en 4 van Psalm 100. De schriftlezing is uit het 34ste hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. En we lezen daarvan het 23ste vers tot het eind. Ezechiël 34 vanaf vers 23. En na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 29. Looft een Heer die wonderen werkt. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En zij zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En zij zullen de heidenen niet meer tot een roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar zij zullen zeker wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikt. En ik zal hun een plant van naam verwekken, en zij zullen niet meer weggeraapt worden door de honger in het land en de smaad der heidenen niet meer dragen, maar zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben, en dat zij mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, O mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond lezen wij in het 34e hoofdstuk van Ezechiëls profetieën. En de tekst vindt u in het eerste deel van vers 25. Ezechiël 34, het eerste deel van vers 25. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Laten wij samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Barmhartige God, wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken vanavond, om u te danken voor het feit dat we ook nu weer in de gelegenheid zijn gesteld samen rondom uw woord bijeen te komen om te horen wat u ons zeggen wilt. Om u te bidden ook, Heere, om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Geef ons, als we tot u naderen, dat we dat doen mogen in oprechtheid en in de juiste gestalte. Niet elk naderen tot u is u de Heere wel behagelijk. Er staan ook dingen in het woord van u, Heere, waarin u te kennen geeft dat een bepaalde manier van bidden en naderen tot u de Heere niet welgevallig is. En u zegt zelfs, als gij het gebed komt te vermenigvuldigen, zo hoor ik niet. Doe het getier van uw liederen van voor mijn oren weg, zegt gij. Heere, dat laat ons weten dat het toch niet altijd juist is als wij mensenkinderen tot u spreken. En de manier waarop en de wijze waarin we deze dingen doen is toch niet altijd zoals het betamelijk is. De apostel Jacobus spreekt er ook van als hij namens u de Heere moet zeggen: gij bidt, maar ge ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. O Heere, als er dan zulke dingen zijn, dat er mogelijkheden zijn om kwalijk te bidden en om op een wijze te bidden die u de Heere niet behagen kan, waar u zelfs afkeer van hebt, wat is het ons dan nodig om met de discipelen te vragen: Heere, leer ons bidden. Want wij kunnen het van onszelf immers niet. Leer ons in oprechtheid en waarheid bidden, opdat ons naderen tot u niet maar alleen vorm is, terwijl er geen wezen, terwijl er geen inhoud, terwijl er geen hart in is. Heere, leer ons bidden in waarheid, Doe ons onze nood dan kennen. Doe ons u kennen als de God tot wie wij spreken. De Heilige, de Hoge God. Doe ons onszelf kennen als mensen die diep afhankelijk zijn. En die bovendien alles verzondigd hebben. Dan kunnen wij ook niet zomaar spreken tot u, Heere. Maar dan zal ons bidden toch ook gepaard moeten gaan met de ware verootmoediging voor uw heilig aangezicht. Maar geef ons ook iets te verstaan van het wonder dat gij om Christus wil een horend God zijt. En dat dan ons bidden ook een geloofswerk zou mogen wezen, Heere. Werk waarin wij uw woord als de pleitgrond voor ons vragen mogen kennen. Een werk waarin wij u de Heere aan uw woord mogen houden. Om zo, zonder enige verdiensten aan onze kant, toch te mogen vragen, op grond van uw eigen toezeggingen, dat u ons onwaardigen zou willen gedenken en willen zegenen. Heere, daar komt heel wat kijken om op de rechte wijze te bidden. En laten we ons niet menen en laten we niet de allure aannemen alsof wij het wel zouden kunnen. O God, en wat van bidden geldt, dat geldt ook van geloven. En dat geldt ook van luisteren. En dat geldt ook van spreken. En dat geldt ook van bezig zijn in het onderzoek van uw woord. Dus geen één ter ding op dit terrein, het terrein van de geestelijke zaken, of we zijn gans en al aangewezen op de werking van uw Heilige Geest. We kwamen om te bidden in uw huis. We komen om te luisteren. We komen om te preken, Heere, maar zowel voor het spreken van uw woord als het luisteren naar uw woord kunnen we alweer niet op eigen kracht verder. In ons is geen licht. In ons is geen wijsheid. Het is alles van u als u een gezegende kerkdienst geeft. Als u echt geeft te spreken. En als u echt geeft te luisteren. Als we met een open hart onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren. En als we met heilbegerige harten mogen luisteren. Om zo uw woorden als het ware in te drinken en te ontvangen, zodat ze ook bij ons blijven en zodat ze met ons gaan en zodat ze ook in de week die voor ons ligt nog in onze gedachten zullen overblijven. Heere, wilt u dat dan ook schenken? Die zegen dat wij zo de prediking van uw woord mogen ontvangen, maar dat de prediking van uw woord dan ook in betoning van geest en van kracht zou mogen zijn. En dat het de ervaring van de gemeente mag wezen, Heere, in dit zondagavonduur. Dat u zelf in ons midden bent. En dat u met de rijke en de heerlijke werking van uw Heilige Geest al datgene doet wat wij niet missen kunnen. Wij danken u ervoor, Heere, dat we tot u mogen komen. O ja, al hebben we dan geen rechten en al kunnen we dan nergens op pleiten in onszelf. U hebt immers in uw woord zelf bekendgemaakt dat er een troon der genade staat. En dat het u wel behagelijk is als mensen daarheen de toevlucht nemen. Wat een wonder is dat, Heere, dat u ons niet aan ons lot overgelaten hebt. En dat u ons niet in het duister doet ronddolen zonder dat er ooit een woord van u klinkt. Zonder dat er ooit een woord van belofte gesproken wordt. Gij zijt een goeddoend God, Heere. En schoon zwaar getergd zijt u toch langmoedig en weldadig. En al hebben we dan tegen u de Heere misdaan. Nochtans spreekt u, nodigt u, waarschuwt u, lokt u. Heere, geef dat we goede gedachten van u mogen hebben. Grote gedachten van u ook mogen hebben. En dat het onze lust mag wezen om in de dingen van uw woord en van uw dienst bezig te zijn. Heere, bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Voor de verveling in de kerk en voor afdwalende gedachten. En voor alles waardoor wij op een zijspoor gebracht kunnen worden. Voor de zonde bovenal. Voor de invloeden van de vorst der duisternis. Wat zal er allemaal kunnen zijn waardoor een kerkdienst voor een kerkganger toch een mislukte kerkdienst wordt? Heren, en dan heeft de duivel triomfen. Dan heeft hij zijn doel bereikt. Als onze aandacht met andere dingen bezig is. Als wij niet horen wat tot onze vrede dient. Als we niet verstaan en niet opmerken. Dan heeft de duivel weer een overwinning behaald. O God, bewaar ons allen daarvoor. En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder zou doen. Gedenk gij allen die een weg van beproeving en moeite moeten gaan. Heren, er zijn er in onze gemeente die zo'n weg voor zich zien. Voor wie gij zo'n weg hebt beschikt. Er zijn er buiten onze gemeente en in het wereld rond zoveel, heren. Die beproefd worden, die verdrukt worden, die in zorg en in moeite verkeren. Al die dingen die kunnen ervaren worden als tegenspoeden. En zo zijn ze ook tegenspoeden. Tenzij gij door uw genade daar uw goddelijk licht over laat vallen. En tenzij gij met het werk van uw geest harten wilt bearbeiden, zodat ook de tegenspoeden en de moeiten van het leven tot u mogen uitdrijven en aan u zullen verbinden. Want dan kan er nog veel wat tegen lijkt uiteindelijk in ons voordeel gekeerd worden. Heren, wilt u dat schenken? Wilt u in nood en smart, in zorg en verdriet uw bijstand niet onttrekken? Wilt gegeven, o Heere, dat we de weg tot u maar gaan mogen, om bij u barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Het is voor het aardse leven nodig, het is ook voor de welstand van onze ziel onmisbaar. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht in uw kerk, in uw koninkrijk, breid dat rijk uit, Heere. Wilt gij geven dat over de ganse aarde er nog velen mogen worden gewonnen voor uw dienst, o Heere? Gij zijt het waard dat er velen de knie voor u zullen buigen en dat er getrokken worden uit de duisternis tot uw licht. Maar dat is uw eigen werk, Heere. Laat de prediking mogen uitgaan, laat het evangelie bekendgemaakt mogen worden. Maar wilt ge er uw geest aanvoegen, opdat door uw heilige geest het woord zijn krachtige en heerlijke werking verrichten mag en vruchten zal mogen voortbrengen voor de eeuwigheid. Heren, wilt gij onder het volk van Israël werken met de onwederstandelijke werking van uw heilige geest? De beloften ook in Ezechiël 34 waren toch allereerst voor dat volk van Israël gesproken. En heren, gij hebt die beloften ook verder een adres gegeven. Ze mogen ook verstaan worden en de kracht ervan mag ook beleefd worden door allen die God vrezen. Maar heren, laat het ook voor Israël toch nog waar mogen worden. Wat we in dit hoofdstuk lezen, al die heilstoezeggingen, al die beloften, laat het ook onder Israël nog waar mogen worden, heren, dat u een verbond des vredes met hen maken wilt. En dat u ook voor hen die enige herder nog zou willen openbaren, die ware zaligmaker, vorst Messias, opdat ze hem zullen mogen leren kennen. Want ook voor een Jood ligt toch het ganse heil alleen, en dan ook alleen, in die enige herder. En buiten hem is er geen heil. Heren, open dan de blinde ogen, opdat ze zien mogen. En opdat uw heil ook onder het nageslacht van Abraham nog gestalte mag krijgen. Ik bid, Heren, dat gij allen die in dienst van het evangelie uitgegaan zijn, bekwamen en sterken wilt om die boodschap te verkondigen. Soms roept ge ze op eenzame posten en soms moeten ze arbeiden onder geweldig moeilijke omstandigheden. Doe hen niet versagen, Heren, maar geef hen moed en kracht en geef hen hoop en uitzicht op de vruchten die gij geven wilt, op de arbeid die verricht mag worden. Heren, zo hebben we noden en behoeften, we dragen ze aan u op en we bidden, wilt gij genadig al onze nooddruft vervullen in heerlijkheid uit uw volheid. en wil ons zo een horend en een verhorend God zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het tweede en het derde vers. Ik vrees niet eens, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar, bekommerd om moet dwalen. En vers 3, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. De Heere heeft al heel wat beloofd in dit 34e hoofdstuk van de profetieën van Ezechiël. En nog is de Heere niet uitgesproken. Nog volgen er in het laatste deel van dit hoofdstuk nog weer nieuwe heilstoezeggingen. Hij heeft beloofd dat de schapen een herder zullen krijgen. Een enige herder. En die enige herder zal niemand anders dan de Heere Jezus zijn. De knecht des Heeren, de zoon van David. En deze herder zal vorst zijn in het midden van zijn volk. Hij zal over hen regeren. En hij zal hun welzijn zoeken. Hij zal alles doen wat de welstand van die schapen bevorderen zal. En als de Heere eenmaal die herder heeft aangekondigd, die vorst zal zijn, dan gaat de Heere in het laatste deel van dit hoofdstuk ook iets vertellen van het rijk van deze koning, het Messiaanse rijk. En zo bestaat dan het slot van Ezechiël 34 ook eigenlijk weer uit een opeenstapeling van heerlijke beloften, waarin de Heere allerlei zegeningen die uit de Messias, uit de zaligmaker voort zullen vloeien, aan het volk Israël bekend gaat maken. Wel, met dit gedeelte en dan geconcentreerd op het eerste deel van het 25e vers, willen we vanavond nabetrachting houden op het gevierde avondmaal. En zoals ik u zei, ik neem mijn uitgangspunt dus in het eerste deel van vers 25, waar gesproken wordt over het verbond des vredes dat de Heere met zijn volk zal maken. Maar er zullen, ter illustratie van wat dat verbond des vredes is, ook een aantal andere aspecten uit dit slotgedeelte van dit hoofdstuk onze aandacht vragen. Ze zullen in de prediking ook meespreken. Maar uitgangspunt zij dus dat de Heere belooft, ik zal een verbond des vredes met hen maken. Dat vertelt ons allereerst dat als de Heere gaat spreken over de zegeningen van het rijk van vorst Messias, dat hij dan niet aan uiterlijke zegeningen allereerst denkt. Maar van meet af stoot de Heere door naar de kern van de zaak. En de kern van de zaak ligt gevat in dat woordje vrede. Het gaat om een verbond des vredes. Dus de zaak waar het om gaat, de hoofdzaak is, God gaat vrede bewerken. Vrede tussen wie en wie dan? Wel, allereerst tussen zichzelf en dat volk. En daarmee wordt dan tegelijkertijd ook het eerste kenmerk van het rijk van de Messias aangegeven. Dat zal een vrederijk zijn. Wat is dan vrede? Allerwege en altijd door is er in deze wereld heel wat over vrede gesproken en over vrede gefantaseerd. Maar wat de mensen onder vrede verstaan is nog niet hetzelfde als wat het woord van God daaronder verstaat en wat wij in het licht van het woord daar dan ook onder moeten verstaan. Voor ons is vrede zoiets, dan is er in ieder geval geen oorlog. Dan staan mensen elkaar niet naar het leven. Dan zijn er geen legers onder de wapenen geroepen om elkaar te bestrijden met allerlei geweldig materiaal. Vrede, dat betekent de volkeren leven in een betrekkelijke rust naast elkaar en ze doen elkaar geen kwaad. Maar in de Bijbel is vrede heel wat meer dan dat. Als wij zo onze definitie van vrede zouden moeten geven, dan zouden we zeggen, vrede dat is afwezigheid van oorlog, afwezigheid van geweld. Dan vullen we het dus negatief in. Als er vrede is, dan is er geen, en noemt u dan maar op. Maar in het licht van het woord van God moeten wij het woord vrede, shalom, positief invullen. Vrede, dat betekent niet alleen, er is geen oorlog meer, maar er is precies het tegenovergestelde. Vrede, dat betekent, er is harmonie, er is eensgezindheid, er is het zoeken van het heil van elkaar. En als het gaat over vrede tussen God en de mens, en ik zei u, dat is het eerste wat hier bedoeld wordt, als de Heer het over dat verbond des vredes heeft, dan betekent dat het is goed tussen God en de mens. Er zit niets meer tussenin waardoor scheiding veroorzaakt wordt. Het is allemaal vlak gemaakt. Er zaten belemmeringen, er waren hindernissen, er lag een breuk, Maar dat is allemaal opgeheven. Die hindernissen zijn weggenomen. Die breuk die is geheeld. De kloof die is gedempt. Er zit niets meer in de weg. Nou, dat is een wonder. Want u moet toch nog even goed in gedachten houden wat de situatie is in waarin deze profetie door de profeet gesproken wordt. Dat is toch de situatie van de ballingschap. Het volk is weggevoerd uit het eigen land. Ze zijn niet meer in Jeruzalem, maar ze zitten in Babel. En waarom zitten ze in Babel? Waarom heeft de Heere dat toegelaten, dat ze uit hun eigen land werden gehaald? Waarom heeft de Heere zelf dat over het volk van Israël gebracht? Was dat niet vanwege hun zonden? Was dat niet vanwege hun onbekeerlijkheid? Was dat niet vanwege dat verzet dat ze gehad en gepleegd hadden tegen de Heere? Dat toen de Heere met zijn roepstemmen kwam en toen de Heere de nodiging kwam, deed komen tot, om te komen tot zijn heil. En toen de Heere opriep tot waarachtige bekering om te breken met de zonde en om de afgoden weg te doen. Dat ze daar zo op gereageerd hebben dat ze de profeten maar hebben laten spreken. En dat ze de profeten zelfs ook dat hebben omgebracht. En dat ze de gezalfde des Heren hebben weggejaagd. Was het niet vanwege hun verzet tegen de Heren, vanwege hun boosheid, dat ze nu als ballingen in een vreemd land moeten zitten? Dat ze nu gescheiden zijn van de tempel, die trouwens ook een puinhoop geworden is. Dat ze nu geen offers meer kunnen brengen. Dat ze nu niet meer kunnen opgaan naar het heilig heiligdom des Heren, om daar de Heren te ontmoeten in zijn huis. De ballingschap, straf op hun zonde. En die zonde is de oorzaak van al hun ellende. Die zonde heeft de kloof geslagen. Die zonde is de oorzaak van de breuk tussen God en hen. Die zonde heeft hen van God vervreemd. En door die vervreemding van God is de vrede weg. Gemeente, laten we onthouden dat de zonde dat altijd doet. Verwoesten. Stuk maken. Breken. Als u wil weten wat de zonde veroorzaakt, dan is dit het. De zonde neemt altijd de vrede tussen God en ons en de vrede tussen mens en medemens weg. De zonde verdeelt, de zonde verwoest. En vandaar dat gezegd wordt dat een mens zonder God geen vrede heeft. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. De mensen die zonder God voortleven, ze zijn als een voortgedreven zee, zo lezen we in Jesaja, waarvan de wateren slijk en modder opwerpen. Ze komen ook nooit tot rust. Een mens buiten God is wel op zoek naar vrede, is wel op zoek naar een beetje harmonie en geluk, maar hij zal het nooit vinden. Tenminste, niet de ware vrede. En niet het ware geluk. Je kunt je natuurlijk wel met surrogaat tevreden stellen. En je kunt dan denken dat je het geluk gevonden hebt. Maar dat is hooguit voor een tijd. En dat geluk, dat surrogaat geluk, dat breekt vroeg of laat toch weer in duizend stukken. En de mens staat dan bij de stukken van zijn gebroken geluk. En hij heeft niets meer over. Nee. Echte vrede kan er alleen maar zijn als het weer goed is tussen God, onze schepper tegen wie we gezondigd hebben, en ons. En dat is het wat de Heere nu allereerst in dit laatste gedeelte van Ezechiël 34 belooft. Vrede gaat hij maken. Maar hoe kan dat? Hoe kan er weer vrede zijn tussen hem, de beledigde, de gekrenkte en de onteerde God, En dat volk dat hem zoveel smarten en zoveel verdriet en zoveel oneer aangedaan heeft. Zoveel en zo lang dat de Heere wel moest ingrijpen en dat hij ze onder de roede moest doen doorgaan en dat hij ze in de ballingschap heeft gebracht. Hoe kan er vrede zijn tussen God en dit volk? Dat kan alleen als die God er zelf voor zorgt, want van dat volk hoeft hij het niet te verwachten. En van dat volk zal het ook nooit komen. Maar dat God er daarom zelf voor zorgt dat wat er in de weg lag, weggenomen wordt. Dat de Heere de oorzaak van die onvrede zelf gaat verwijderen. Anders gezegd, dat de Heere de zonde gaat wegnemen. En de schuld gaat wegnemen. En de ongerechtigheid gaat verzoenen. Want daardoor is die scheiding immers ontstaan. Door die zonde, door ongerechtigheden. Nu, zal er vrede zijn, dan moet dat weg. Die afgoderij die ze gepleegd hebben. En die opstand en die ongehoorzaamheid. En die onbekeerlijkheid en dat ongeloof. En die overtredingen van al Gods geboden. Dat moet weg. En hoe kan dat weg? Daar heeft de Heere, en dat is het wonder dat achter deze woorden, deze enkele woorden schuil gaat. Daar heeft de Heere zelf voor gezorgd. Dat deed hij namelijk in die herder waar het in de vorige versen over ging. Die herder die zijn leven ging stellen voor zijn schapen. Die herder die niet alleen maar de Messias is, die niet alleen maar de vorst is, maar die, en dat woord wordt hier dan niet genoemd, maar het woord van God noemt die titel op andere plaatsen wel. Die herder die tegelijk de borg van zijn volk wilde zijn. Die niet alleen maar leiding geeft, die niet alleen maar beschut, die niet alleen maar beschermt, die niet alleen maar al die dingen doet, maar die zichzelf voor hen in hun plaats in de dood gaat geven. Die aan het vloekhout van Golgotha zijn leven aflegt. En die zo, en zo is ook de enige manier waarop het kon, die zo vrede maakt. Die ongerechtigheden die er tussenin lagen op zich neemt en die beladen met de ongerechtigheden van zijn volk naar het vloekhout gaat om ze daar in het gericht van God te dragen en ze weg te dragen, die de zonden van dat volk in zijn ziel draagt en ze zo in zijn lijden en sterven verzoent en wegneemt. En daar heeft de Heere vanmorgen in het sacrament van het avondmaal ook weer getuigenis van gegeven, nietwaar? Want wij mochten aan de tafel overdenken hoe de Heere Jezus zich in de dood heeft willen vernederen. En hoe hij dat ook uitstalt, zichtbaar maakt in het verbroken brood en in de vergoten wijn. En die twee tekenen in het sacrament, die spellen ons die heilsweldaad. Dat Christus gekomen is om dat grote wonder tot stand te brengen, namelijk dat God de schuld van zijn volk uit zijn boek delgt. En dat er op grond van dat offer van Christus herstelde gemeenschap mag zijn tussen de onteerde en de vertorende God die evenwel niet meer vertorend is. En het volk dat hem zoveel redenen gegeven heeft om op hen te toornen en te schelden. Maar tot wie hij nu zeggen zal, ik zal niet meer op u toornen, nog tegen u schelden. En zo is de vrede tot stand gebracht. De vrede die alle verstand te boven gaat. En die nu ook door de Heere, door de Heilige Geest des Heeren, in de harten van dat volk wordt afgekondigd. Want daar krijgen ze weet van. dat is niet alleen maar voor hen verworven, dat wordt aan hen ook toegepast en uitgedeeld. En vandaar dat de Heere van die vrede spreekt onder de uitdrukking van een verbond des vredes. En hebben we een ogenblik op dat woord vrede gelet, dan moeten we nu onze aandacht geven aan dat andere woord. Het verbond des vredes. En wat is dan een verbond? Een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. In dit geval tussen God en dat volk van Israël, die ballingen, die schuldigen. Een overeenkomst tussen God en dat volk. God gaat een relatie aan. En daar is die mens wel bij. Als de Heere tot de oprichting van dat verbond komt, dan is die mens daar in ieder geval bij. En dan gaat God van zijn kant het een en ander toezeggen. Maar dan gaat hij tegelijkertijd van die mens met wie hij in dat verbond des vredes treedt ook iets verwachten. Als de Heere tot zo'n mens komt om de gemeenschap te herstellen en om het hem te laten weten dat het weer goed is, dat hij ervoor gezorgd heeft dat wat scheiding maakte geen scheiding meer maakt, en dat datgene wat in de weg was uit de weg geruimd is, en als God gaat openbaren door zijn geest dat dat nu allemaal vrucht is van het kruisoffer van de Heere Jezus Christus, dan gaat de Heere daar tegelijkertijd van die mens, die beweldadigde, die begenadigde mens, iets vragen. Wat dan? Wel, in alle verbonden, zo lezen wij ook trouwens in het doopsformulier, in alle verbonden, ook in dit verbond des vredes, in alle verbonden zijn twee delen begrepen, zijn twee partijen. Daar is de belovende God. Er is de getrouwe God, daar is de genadige God, daar is die God die om redenen uit zichzelf die zondaar niet aan zijn verderf prijs geeft, maar hem opzoekt en hem genade bewijst en vrede met hem maakt. Maar er is ook die andere partij en dat is die mens zelf. Wat moet hij nou doen? Moet hij ook vrede maken? Nee, dat deed God. Wat moet hij dan doen? Alles zien te mijden wat de vrede zou kunnen verstoren. Alles zien te ontvluchten wat de herstelde gemeenschap weer zou kunnen verbreken. Anders gezegd, strijden tegen alles wat scheiding maakt. Nog weer anders gezegd, wandelen in een nieuwe gehoorzaamheid. Zo iemand krijgt de heilige roeping van Gods wegen om te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee hij geroepen is. De roeping om zo te wandelen, zich zo te gedragen dat hij onberispelijk is. Dat er niets meer tussen zit en dat er ook niets meer tussen komt. Want als er weer wat tussen komt, dan is dat nooit van Gods kant. Dan is dat altijd van de kant van die mens, die zijn oude natuur nog over heeft. En die met die oude natuur nog heel wat te strijden en heel wat te stellen heeft. En daarom moet hij in de kracht Gods en met de hulp van Gods geest dat verbond des vredes inwilligen in deze zin dat hij blijven mag in die gemeenschap met de Heere. Opdat hij niet weer op het spoor der dwaasheid zou treden. Opdat hij niet weer, afwijkend van de Heere, onvrede over zijn ziel zou halen. Maar dat hij, en dan ben ik weer bij het beeld van de schapen en de herder terug. Maar dat hij als schaap zo dicht mogelijk bij die herder zal blijven. Onder de staf van die herder zal verkeren. Onder de directe leiding en de liefderijke zorg van die herder zal verkeren. En dat is het dan wat tegelijkertijd ook de roeping is die de Heere zijn volk meegeeft als hij een verbond des vredes met hen sluit. Dat is tegelijkertijd ook de roeping, de heilige roeping die de Heere geeft aan hen die als zijn gasten aan zijn tafel hebben mogen aanzitten. Als waardige, niet in zichzelf, maar wel omdat hij ze in Christus aanziet, als waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon hebben aangezeten. Anders gezegd, dat is de roeping van hen die in al de afhankelijkheid en in al de nooddruft van hun zondaars bestaan, het oog hebben leren slaan op die genadige God, op die herder, op die vorst, op die zaligmaker. God geeft vrede. En hij doet dat soms ook ervaren aan zijn tafel. De ene keer wat sterker dan de andere keer. En de Heere heeft daar ook het sacrament nog niet per se voor nodig. Hij kan dat onder de verkondiging van het woord ook doen. Hij kan dat ook in de overdenking van zijn woord doen. Als we in de afzondering zijn woord mogen overdenken en ons in het gebed ook tot de troon van Gods genade mogen begeven, dan kan de Heere ook wel eens iets doen, ervaren en gevoelen en beleven tot vreugde en tot verwondering van onze ziel, van de vrede die hij beschikt heeft. Als iets van de vrucht van het kruisoffer van Christus doorleefd wordt, als we iets ondervinden van dat grote wonder dat de Heere zich in de dood heeft willen vernederen en dat hij tot de ziel zegt, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar dan gaat het er niet om dat we dat zo bij tijden eens een keer mogen ondervinden en mogen genieten aan zijn tafel of elders. Maar omdat de Heere dit alles in de vorm van een verbond geeft, ligt er tegelijkertijd voor degene die de vreugde en de verwondering over dit heilgeheim in hun leven kennen in meerdere of mindere mate, de verantwoordelijkheid om daar nu bij te blijven. Als dat dan bij tijden ondervonden mag worden, hoe goed het is nabij God te wezen, te proeven en te smaken dat de Heere goed is, te ondervinden dat hij in Christus vrede gemaakt heeft door het bloed des kruises. Laat dan zo'n bevoorrecht mensenkind alles in het werk stellen om die vrede te bewaren en om tegen de zonde sterke wederstand te doen. En om niet achteloos en zorgeloos, maar voorzichtig te leven. Voorzichtig te wandelen. Er zijn zoveel strikken en er zijn zoveel gevaren op het pad waar de Heere zijn kinderen langs leidt. En de duivel en heel de macht van de hel, met alles wat de duivel ten dienste staat, ze zijn er allemaal op uit om het volk des Heren toch weer op een doolweg te brengen, toch weer op een zijpad te voeren, toch weer uit de gemeenschap met de Heren weg te trekken. En de vorst der duisternis heeft daarbij tegelijkertijd ook een bondgenoot binnen in het hart van Gods kinderen, waar hij zo bij aan kan sluiten en die hij zo kan inschakelen. En het kwaad is zomaar geschied. En het moest juist anders. Voorzichtig wandelen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En er acht op geven dat de vorst der duisternis alles in het werk stelt om de schapen weer bij de herder vandaan te lokken. En er erg in hebben dat er ook van binnen nog een vijand zit, die ons ook bedriegt en die ons ook op een dwaalspoor kan brengen. In dat licht gezien kan het natuurlijk niet, gemeente, dat we avondmaal vieren en aan de tafel van de afgoden aanzitten. Dat kan natuurlijk niet. Dat we God dienen en pretenderen te dienen. En pretenderen dat we hem lief hebben boven alles. En onszelf toch tegelijkertijd allerlei zondige en wereldse dingen permitteren. Weet wat u doet als u zo leeft. Daar rust Gods genoegen niet op, maar zijn ongenoegen. En daarom de Heere roept al degenen die aan zijn tafel zitten op tot een heilige wandel. En degene die waarlijk God als het allerhoogste en eeuwig goed hebben leren kennen, die hebben er ook zin in om hem te vrezen. Die hebben er ook een heilig behagen in gekregen om die God te dienen. Als je toch weet, uit ondervinding, en zeggen kunt, het is mij goed, echt goed, nabij God te wezen. Dan zou je dat toch voor elke dag van je leven willen bewaard zien. Dan zou je dat toch elke dag van je leven willen ondervinden en beleven. Dan kun je er toch geen vrede mee hebben als je weer van die God afgedwaald bent en weer op een verkeerd pad terechtgekomen bent. En dan kun je het jezelf toch ook nooit vergeven als je er zelf weer de oorzaak van bent dat er weer onvrede is en dat er weer een breuk geslagen is. Hey, de ware ontmoeting met de Heere zorgt toch voor een teer geweten. En zorgt toch voor een zorgvuldige wandeling. En zorgt toch voor de begeerte om heilig met God te leven. Nou, nu, dat is dan het uitgangspunt van wat de Heere te zeggen heeft over al die weldaden die in het rijk van de Messias, in het Messiaanse rijk, genoten gaan worden. Hij zal vrede maken. Hij heeft afspraken gemaakt met het volk waaraan hij zich zo verbonden heeft. Afspraken gemaakt met dat volk waaraan hij deze herder gegeven heeft. Hij belooft om Christus wil, ik zorg voor vrede. En hij verwacht van dat volk is, dat ze daar zullen blijven, bij hem zullen blijven. Maar dan eindigt het er niet. Want als hij zo met dat volk afspraken maakt, dan zullen ze ook gaan ondervinden vanwege die herder, vanwege die vorst, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Gaat de Heere dat nou namelijk uitwerken, dat verbond des vredes, dan moet u eens even lezen wat daar nog verder door de Heere over wordt gezegd. Ik zal bij elk onderdeel niet afzonderlijk stilstaan. Ik zal de grote lijn proberen te volgen. Maar dan sluit op datgene wat in het begin van vers 25 staat direct aan. Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Het is nog steeds het beeld van de herder en de kudde, de schapen. Die schapen die komen terug in het eigen land, maar daar zijn gevaren. Er waren gevaren, maar de Heere ruimt die gevaren ook op. Dat boos gedierte, die roofdieren, die zal hij doen ophouden, zodat die schapen veilig zijn. Zodat die schapen niet angstig heen en weer hoeven te lopen, ze zullen veilig wonen in het steppengebied in de woestijn, en ze zullen rustig kunnen gaan slapen in de wouden. Zo hoeven nergens bezorgd over te zijn. En ze zullen van al dat roofgedierte geen last hebben. En wie worden er met die roofdieren bedoeld? Dan moet u even doorlezen in vers 28. Ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. En het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. De Assyriërs hebben over hen geheerst. De Babyloniërs hebben over hen geheerst. En in vroeger jaren waren het de Filistijnen die over hen heersten. En de Midianieten die hun het leven moeilijk maakten. En de Moabieten die hen bedreigden. En de Canaanieten die het op hun ondergang voorzien hebben. Al die heidenvolkeren, die zijn dat boos gedierte. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat ze niet meer verdrukt zullen worden. En dat ze niet meer opgejaagd zullen worden, de schapen van zijn weide. De Heere neemt die roofdieren voor zijn rekening. Zoals David in der tijd ook de leeuw en de beer, die een lam van de kudde, een schaap uit de kudde bedreigden, voor zijn rekening nam en met hen afrekende. Wanneer is dat dan werkelijkheid geworden? Of moeten wij hierbij denken aan iets wat nog werkelijkheid zal gaan worden? Nou, in ieder geval, dit is zeker, de volle werkelijkheid staat nog uit. De volle werkelijkheid van de afrekening met al de vijanden van God en van zijn volk zal pas plaatsvinden als de Heere Jezus straks wederkomt en gericht. Dan zal hij, zoals onze catechismus zegt, al zijn en mijn vijanden, en dan gebruikt onze catechismus die verschrikkelijke uitdrukking, in de eeuwige verdoemenis werpen. Dan is het uit met al die roofdieren. Dan is hun macht gebroken. En al die machten die het op de ondergang van Gods kerk voorzien hadden, ze hebben daar niets meer in te brengen. Dan, zo zingt Psalm 72, zal alles, maar dan ook alles, door de vrede bloeien. Dat twist en wrok verdwijnt. En dan zal volle werkelijkheid zijn wat hier profetisch wordt aangekondigd. Dan zal de vrede ongestoord zijn. En dan zal er geen enkele vijand en geen enkele duivel en geen enkele zonde en geen enkele verdervende macht meer zijn om het geluk van Gods volk te verbreken en hen uit de gemeenschap met hun zaligmaker te stoten. En daar zorgt, en dat hebben we al eerder gezien, want dat is in Ezechiël 34 heel steeds weer aan de orde. De Heere zorgt daarvoor. Hij doet het. Hij doet dat boos gedierte ophouden. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar behalve dat dat straks volle werkelijkheid zal worden, Gods kinderen kennen hier op aarde tijden dat dit ook al in beginsel beleefd wordt. Zoals de catechismus spreekt over het beginsel van de eeuwige vreugde, zo kun je hier op aarde ook wel eens spreken van het beginsel van die vrede, beginsel van die overwinning, het beginsel van die volkomen majesteitelijke heerschappij van de koning. Er zijn momenten in het leven van Gods kinderen als de Heere dat zo in hun leven beschikt dat ze van geen vijand meer last hebben. Hevig kunnen ze aangevochten worden. Ze kunnen zo aangevochten worden dat ze schier de wanhoop ten prooi worden. Maar er zijn in het leven van die schapen van Gods weide toch ook momenten dat de Heere die vijanden allemaal tot zwijgen brengt. En dat ze niets meer vermogen. Als hij zijn hand over hen uitstrekt en als hij met zijn machtswoord tot hen spreekt. Zoals de discipelen dat meemaakt, het is een enigszins ander beeld, maar het komt toch in feite ook op dezelfde dingen neer. Zoals de discipelen het meemaakten, die wanhopig in de storm waren en die geen ander perspectief dachten te hebben dan dat ze nog een keer zouden moeten omkomen ook. En ze zeggen het ook tegen de Heere: Heere, behoud ons, want we vergaan. En wat hoeft de Heere maar te doen? Je hoeft maar één woord te spreken. Tot de zee en tot de wind. Zwijg. En wees stil. En wat gebeurde er toen? En daar werd grote stilte. Die zee deint niet eens na. Het is in één keer vlak, windstil. En de zee, de golven leggen zich. Er werd grote stilte. Nou, zo kan de Heere dat ook doen. In zo'n onrustig hart. In zo'n bestreden ziel. En wat kan er allemaal niet opkomen in zo'n hart dat angstig gemaakt is. Door de wind en door de golven. Of, om terug te keren tot het beeld hier in dit hoofdstuk. Door de roofdieren. Wat kan Satan brullen? En wat kunnen de vijanden zo'n ziel benauwen en beangstigen? En wat kan het bedreven kwaad weer oprijzen en ons geweten benauwen en beangstigen? Zonden die je eerder nooit zo gezien had. Ze kunnen ineens voor je oog ontdekt worden. En de Heere kan door het ontdekkend werk van zijn geest je laten zien dingen die je misschien al lang vergeten had. En je hart slaat je opnieuw. De vrees kan oprijzen. Maar als de Heere in zijn goedertierenheid die vijanden te lijf gaat. En die wind en die storm en die zee gebiedt om te zwijgen. Dan zijn er van die ogenblikken dat er grote vrede, grote stilte is. En zo is het niet alleen maar toekomstmuziek wat hier verkondigd wordt. Zo is het ook hier en daar en nu en dan beleving. En zo kan Daniel, ja, zelfs dat is mogelijk, slapen. Rustig slapen in de leeuwenkuil. Omdat de Heere de muilen van de leeuwen toesluit. En zo komen die zegeningen uit dat verbond des vredes. Ik heb u er nou één genoemd als het gaat over dat ophouden van dat roofgedierte waar ze dan geen last meer van hebben. Maar er is nog veel meer. De Heere spreekt, ik ben bij vers 26 nu, over de overvloed van zegen die hij geeft. We lezen daar en ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. Het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. Het land zal zijn inkomst geven. Ze zullen zeker zijn in hun land. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. En verderop in vers 29. Ik zal hun een plant van naam verwekken. En ze zullen niet meer weggeraapt worden door de honger in het land. En de smaad der heidenen niet meer dragen. Weet u nog uit het boek Rut? Elimelech en Naomi dat ze weggingen omdat er honger in het land was. Ze gingen emigreren om de honger en de ellende in Kanaan te ontlopen. En ze gingen naar Moab. Maar God zegt dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Als ik plasregens van zegen ga geven. En als het land zijn opbrengst in overvloedige mate gaat geven. En als het geboomte des velds zijn inkomst gaat geven. En als ik een plant van naam ga verwekken. Een plantengroei die zo overvloedig en zo weelderig zal zijn. Dat er wijd en zijd over gesproken zal worden. Dat de plantengroei en de vruchtbaarheid van het land waar de Heere zijn volk laat wonen. Spreekwoordelijk gaat worden. Een plant van naam zal ik verwekken. Ver buiten de grenzen zullen ze erover spreken. En het gevolg daarvan is dat ze niet meer weggeraapt zullen worden door de honger. En dat er niemand meer om de honger te ontvluchten naar een ander land moet vertrekken. Want de Heere rukt ze allemaal uit de hand van hun verdrukkers. En hij kondigt aan, vers 27, dat hij de disselbomen van hun juk zal gaan verbreken. Dat juk waaronder ze gingen, een juk dat hen opgelegd was door hun verdrukkers, door de mensen die hen uitbuiten, door de mensen die hen in slavernij hielden. Wel, dat juk wordt verbroken. Ze worden vrij. Ze zijn niet langer dienstbaar. Ze worden niet langer uitgebuit. En alweer zeg ik, ook deze dingen. En dan zal het ook pas echt werkelijkheid zijn. Ook deze dingen vinden hun volle vervulling. Wanneer? Straks. Als dat rijk van Christus alles en allen gaat vervullen. Dan zullen ze, zo zegt het laatste Bijbelboek, niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. Ze zullen niet meer weggeraapt worden door de honger. De zon of enige hitte zal niet meer op hen vallen. Dan is er geen leed meer. Dan is er geen verdriet meer. Dan is er geen last meer te dragen. Dan is er geen juk meer dat op de schouders drukt. Dan zijn er geen verdrukkers meer die hen verbrijzelen. Dan zal de Heere alle tranen van de ogen afwissen. Beginsel van de eeuwige vreugde. Dat wordt hier gekend. Straks de volle werkelijkheid. Straks dat zalig zijn. Dat nooit meer bij de zaligmaker vandaan zijn. Maar hier op aarde in beginsel. Als God de milde regen neerzendt. Op zijn bezwijkende erfenis. Om sterkte aan haar te geven. Als de Heere ze weer eens opzoekt. En als de Heere weer eens tot hun ziel spreekt. En als de Heere weer eens door de werking van zijn Heilige Geest de beleving schenkt van dat heil dat Christus voor hen verworven heeft. Zijn ze dan nooit meer dienstbaar? Gaan ze dan nooit meer onder het juk? Als de Heere die distelbomen van het juk verbroken heeft? Ach, ze zijn niet altijd op hun plaats. En ze wegen toch nog vaak geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. En ze worden vaak door eigen onachtzaamheid weer in honger gebracht. Maar het hoeft niet. Het zou niet nodig zijn. Van Gods kant in ieder geval niet. Als het van de Heere afhangt en als het schaap maar bij hem blijft, dan hoeft hij inderdaad nooit meer te zeggen, ik word mager en ik heb zo'n gebrek. En ik heb zo'n honger. Dan mag hij zeggen, zoals de dichter dat ook een keer gezegd heeft. Mijn beker is overvloeiende. En hoe kan de Heere dat dan allemaal toezeggen? Ik zei zo pas al uit Psalm 72 en we gaan dat straks ook zingen. In het 9e vers, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Want centraal in heel dit gedeelte, beheersend over, laat ik het zo zeggen, beheersend voor dit hele laatste gedeelte van Ezechiël 34, waarin het dus gaat over die vrede en over die zegeningen en over die overvloed van zegeningen en over al die weldaden, beheersend voor dat hele gedeelte, is toch wat er in vers 23 en 24 staat. Het wordt nooit los van Christus geschonken en genoten. Wat de Heere zijn volk geeft aan zegeningen, dat geeft hij ze altijd aan zegeningen in gemeenschap met Christus. Daarom zijn die regels uit Psalm 72 ook zo treffend. Als daar staat, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Zo zegt Johannes het ook in zijn evangelie. Uit zijn volheid. Zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade. Voor genade. En dat in onze tekst staat, het staat er een beetje verborgen, maar in het Oude Testament staan de dingen wel vaker verborgen. En moeten we in het licht van het Nieuwe Testament dat Oude Testament gaan verstaan, maar het staat er wel in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 34, zie je eens in vers 30. Zij zullen weten dat ik, de Heere hun God, met hen ben. En als je dat nou eens in het Hebreeuws vertaalt, dan krijg je de naam Emmanuel. God met ons. Dat zullen ze weten. Waaraan zullen ze het weten? Aan die schat van zegeningen. Want die krijgen ze omdat ze verworven zijn. Omdat ze uit de volheid van Christus komen. Omdat ze de schatten van Emmanuel zijn. Dat is het geheim. God is mens geworden. God is onder zijn volk komen wonen. Christus is om hunnentwil arm geworden daar hij rijk was. En in al hun benauwdheden is hij mede benauwd geworden. Hij is onder hen komen wonen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het geheim. Nu worden zij niet meer door de honger weggeraapt. Maar hij is wel door de honger weggeraapt geweest. De disselbomen van hun juk zullen verbroken worden. Maar de disselbomen van zijn juk zijn niet verbroken geworden. Zij hebben geen last meer en daar zal de Heere voor zorgen van die roofdieren, van dat boos gedierte des velds. Maar hij is door de stieren van Bazan en door al de roofdieren uit de hel besprongen. En al Gods golven en baren zijn over hem heen gegaan. Zij behoeven geen honger meer te lijden, zo is hier de belofte Gods. Maar Emmanuel heeft wel honger geleden. Zij kunnen vredig slapen in de wouden. Maar de zoon des mensen moest van zichzelf zeggen dat hij geen plaats had waar hij het hoofd kon neerleggen. Dat betekent, gemeente, dat de genade Gods, en daar gaat het hier toch om, daar gaat het in dit hele hoofdstuk om, dat betekent dat de genade Gods duur verworven is. En dat het geen goedkope genade is. Laten we het ook nooit denken. Laten we het ook nooit denken dat we de genade Gods op een goedkope manier kunnen bezitten. En op een goedkope manier kunnen verkrijgen. En daarom is het ook geen eenvoudige zaak om aan de tafel des Heren aan te zitten. En daarom kan een mens die plaats ook niet lichtvaardig innemen. Want dat is altijd hoogheilig werk. En dat is altijd een heel ernstige zaak. Of dat altijd beseft wordt, is weer wat anders. Maar het is wel zo. Want het gaat om de duur verworven genade Gods in Christus. Het gaat om hem die onder de roofdieren geweest is. Het gaat om hem die gehongerd heeft en gedorst naar God. En die het ondervond, gij antwoordt niet. Het gaat om hem, die in de helse benauwdheden geweest is. Waarom? Omdat de prijs die hij betalen moest, en dat werd in het verbroken brood en de vergoten wijn weer uitgebeeld. Omdat de prijs die hij betalen moest, de prijs van zijn leven was. En wie nu waarlijk als een onwaardige aan de tafel des Heren mag aanzitten. In zichzelf bedoel ik een onwaardige, nochtans door God niet langer als een onwaardige beschouwd, omdat God hem in Christus wil aanzien. En wie nu aan de tafel des Heren mag komen, getrokken door de koorden van Gods goedertierenheid, die mag ondervinden uit zijn volheid. Uit die volheid die hij verworven heeft. uit dat heil dat hij heeft aangebracht. Hoe? Door te lijden en te sterven, door arm te worden. Die mag ondervinden dat uit die volheid van Christus armen met goederen mogen worden vervuld. Als een schaap door de herder verzorgd. En dan geen gebrek meer. Straks helemaal niet meer. En nu als het er dan inderdaad toch nog is, het gebrek. Zoek de oorzaak maar bij jezelf. Dan kan het hier op aarde toch al eens goed zijn, nietwaar, in de gemeenschap met de Heer. En dan kan de ziel toch wel eens tot aanbidding komen. Als je zo'n gedeelte uit het woord van God eens mag lezen en het gaat eens naar binnen. Het raakt je hart eens. Het kan ontroeren dat we zo'n God hebben. Dat we zo'n herder hebben. Dat er zo'n zaligmaker is. Maar wat brengt dat een verplichtingen mee? En wat heeft deze herder er dan recht op? Dat die schapen die zo beweldadigd zijn, dat ze mogen ontvangen uit zijn volheid, wat heeft hij er dan recht op? Dat die schapen hem hun heil, hun hoogst geluk mogen achten. Wat heeft die herder er dan recht op? Dat ze dicht bij hem zullen zijn. En dat ze zich zullen wachten voor alles wat de gemeenschap met hem stoort. Want als de gemeenschap met hem weer verstoord is, wie merkt dat? Dat schaap. Maar de herder merkt het nog eerder dan het schaap, wist u dat? De herder merkt het nog eerder dan dat het schaap er erg in krijgt. Dat het schaap weer op een andere weg gegaan is. En heeft die herder dat dan aan dat schaap verdiend? Heeft die herder het al verdiend dat hij zijn liefde niet meer kwijt kan? Dat hij zijn zegeningen niet meer schenken kan? Heeft die herder het al verdiend dat de vrede weer verstoord is? En daarom laat voor ieder die waarachtig de naam des Heren beleidt en dat ook in zijn avondmaalsgang beleeft. Deze woorden Gods, die rijke beloften, die rijke toezeggingen van heil en van zaligheid, straks van volkomen zaligheid, een aansporing tegelijkertijd mogen wezen om voorzichtig te wandelen, te gaan in het spoor van Gods geboden. Amen. We zingen Psalm 72, het 9e vers. Laten wij danken. Heere, laten we samen nogmaals tot u mogen naderen om uw naam te danken. Gij hebt ons ook in deze avond nog uw goddelijk woord gegeven, Heer, en wat staat daar veel in dat laatste stukje van Ezechiël 34. Trouwens, het hele hoofdstuk is zo'n heilsevangelie, zo'n boodschap vol van genade. Maar ook dat laatste stuk, Heere, laten we het verder maar voor onszelf overdenken. Laten we het maar meenemen in de overdenking des harten. En geef, o God, dat dat vrucht mag dragen in ons alle leven. Bijzonder in het leven van hen die aan uw tafel zaten. Heere, laat het zo mogen zijn inderdaad dat zij die geproefd en gesmaakt hebben in hun leven dat gij goede tieren zijt, nu ook mogen wandelen waardiglijk dat evangelie, om u de Heere te behagen en in nieuwheid des levens te mogen leven. U de Heere tot eer. O, laat de wereld geen vat op hen hebben. En laten ze niet in de strikken van de verlokking en de verleiding vallen, om zo weer op een doolweg terecht te komen. Heere, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. We bidden, Heere, dat gij ons alle gedenken wilt. Ook degene die niet aan uw tafel zijn geweest. U weet waarom niet. U weet dat er zijn die daar inderdaad geen recht toe hebben. U weet ook dat er zijn die daar toch eigenlijk wel zouden horen, maar die om welke reden dan ook de gang naar uw tafel niet kunnen, niet durven maken. Heere, wilt u de dingen eens een keer helder maken en wilt u door uw Heilige Geest alles wat in de weg kan staan is wegnemen. En zij die geen recht hebben omdat ze nog zonder u leven en nog onvernieuwd en onveranderd zijn en geen schapen uwer weide zijn, wilt u ze het op het hart binden, Heere, hoe nodig het is om toch inderdaad schaap van u te mogen worden en zo door u als herder te mogen worden verzorgd. Heere, delen we daar niet in, wat hebben we dan? Dan zal al datgene wat we dachten te hebben straks ons bij de handen afbreken. En we hebben immers niets meer over. En zo zal het ook zijn met hen die op eigen gerechtigheid steunen. En die vertrouwen op zichzelf. Heren, dat is ook tekort. Dat laat u ook overduidelijk weten in uw woord. Waarheid in het binnenste. Dat is wat gij zoekt. Laat het daar inderdaad om te doen zijn. Bij een ieder van ons. Wil nu met ons zijn, ook in de week die wij ingegaan zijn. Denk aan een ieder van ons, Heere, bij het werk dat we te doen hebben. Geef daar kracht voor, geef daar lust toe, geef daar uw zegen over. En wilt u bewaren voor de zonde, bewaren voor alle ongerechtigheid, bewaren voor een onverzoende dood, om Jezus wil. Amen. Psalm 79 en daarvan het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegening. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.